Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 30 en daarvan het derde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3. Lezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, en we lezen de eerste 18 versen daarvan. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En dan lezen wij het woord van de Heere als volgt. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hier eindigt onze schriftlezing. Doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we willen dat deze avond doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daaraan zingen we uit Psalm 29 het eerste vers. Aardse machten, looft de Heere. 29 vers 1, nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, een mens en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, vanavond willen we ons verder laten leiden door het onderwijs dat ons wordt aangereikt vanuit de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt van behandeling is zondag 13. Zondag 13. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Maar waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed en bidden we om zijn zegen. Laten we gaan bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we roepen uw heerlijke naam aan de avond van deze dag. Die grote naam die we al op de lippen hebben genomen. Ja, u hebt het ons op de lippen gelegd. U maakt zichzelf bekend als die God vol van heerlijkheid, majesteit en eer. En u bent het waard om geëerd en gediend te worden door heel uw schepping. En ook door de kroon van uw schepping, de mens en al de volkeren en ook alle machten in deze wereld. We moeten voor u belijden dat van die eer zo weinig terechtkomt als die aan ons wordt toevertrouwd. Als wij als mensen u de lof en de eer moeten brengen die u toekomt, Heere, dan is alleen schuld wat we u kunnen brengen. In plaats van dat we uw naam heiligen en eren, maken we misbruik van uw naam. Verachten we uw eer. En daarom bidden we u maar gelijk aan het begin van dit gebed, dat u in ons leven uw naam wilt heiligen. Opdat we u de Heere zullen erkennen in uw almacht, in uw wijsheid, in uw goedheid, in uw gerechtigheid en in uw barmhartigheid. In al uw deugden waarin u het zo waard bent om geëerd en gediend te worden. Wat een wonder dat u, hoewel wij u de rug hebben toegekeerd, wij van nature u niet zoeken. U het wel bent die naar ons zoekt. En ons betuigt ook deze avond dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En dan hebben we vanmorgen alweer iets mogen horen van dat ontzaglijke wonder. Wat wij maar niet klein krijgen, maar niet kunnen beseffen. Dat u uw Zoon naar deze wereld hebt gezonden, want zo lief had u deze wereld. En dat u Heer Jezus Christus het recht van de Vader zo lief had. Dat u aan het recht hebt voldaan en in die weg zaligheid hebt verworven voor uw volk en kinderen. En dat u daarom tot op de dag van vandaag in ons midden wilt zijn als één die dient. We belijden dat we met minder niet kunnen. En hoewel u het aan ons niet verplicht bent, smeken wij van u dat u toch uit genade toch ook op ons neer wilt zien. En vanuit uw goddelijke ontferming toch velen wilt opzoeken. Ja, de rijen doorgaat en een ieder aanspreekt en aanraakt. Zodat niemand van ons nog onbekeerd door kan leven. En dat degenen die u zoeken, dat die, hoewel voor hun gevoel van verre staan, het mogen zien door het geloof dat u zo nabij bent. Omdat u in deze wereld gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dat u datgene wat u bent begonnen te doen ook in stand houdt. Omdat u Heere bent. Omdat u trouw bent aan uw eigen werk en aan uw eigen woord. En omdat allen die u koopt, hebt gekocht met uw bloed, dat die gered en verlost zijn en onder uw heerschappij mogen leven. O, u weet hoe de beleving zo anders kan zijn. En hoe ook uw kinderen het moeten belijden, zo gemakkelijk af kunnen dwalen als een schaap dat onbedachte herder verliest soms ook nog wel eens opzettelijk, omdat we in zonde vallen, omdat we struikelen in vele zonden. En omdat de verleidingen zo sterk zijn en omdat we zo zwak zijn in onszelf. Maar hoewel dat de werkelijkheid is en hoewel we daardoor ons er ook weer uitzondigen, we verdienen helemaal niets. En het voor de beleving ook kan zijn dat u verre van ons bent. U blijft trouw. En allen die gekocht zijn, die zijn gered. En die worden zalig. Daar staat uw eigen borgwerk toch garant voor. Heere, wil dan ook uw kinderen weer op hun plaats brengen. En ze vertroosten met het heilige evangelie. Door ze maar weer te laten zien wie u bent. Ondanks wie wij zijn. En wat is dat een les. Om dat elke dag weer in ootmoed te belijden. Maar het is zo gezegend, Heere. Als u plaats maakt in ons leven. En meer en meer. Gedenk zo aan deze gemeente. We bidden ook voor degenen die met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Of degenen die de opname nog later eens zullen beluisteren. U kent ook hun levensomstandigheden. Wil betonen dat u van ze weet en dat u hen opzoekt en geeft wat ze nodig hebben op weg en reis naar de eeuwigheid. Het is toch waar dat mensen ons kunnen vergeten, maar het is toch in het bijzonder waar voor alle die u vrezen, de Heere denkt aan mij. En dat denken van u, dat betekent ook dat u handelt overeenkomstig uw voornemen, overeenkomstig uw gedachten, de gedachten van vrede. We dragen opnieuw de kerkenraad hartelijk aan u, de Heere, op. Wilt u de broeders geven wat ze nodig hebben in hun ambtelijke werk? Mogen ze hun ambtelijke dienst vervullen in getrouwheid. En dat ze dat ook mogen doen met bewogenheid. En ontvangen van u liefde en genade om hun dienst te vervullen. En kon het zijn dat de vacature van predikant toch ook spoedig zou mogen worden opgevuld. Kon het zijn in de persoon van dominee Post. En zo is onze hoop op u. Geef ook maar dat u ons leert om in deze dingen verwachting te hebben van u. Dat u een hoorder bent van het gebed. En dat ook dominee Post en zijn gezin mogen weten wat de weg is die ze hebben te gaan. Dat dat zo helder en zo duidelijk mag zijn. Dat hij maar één verlangen heeft. Dit is de weg die de Heer ons wijst. En die zullen we gaan. Want alleen daar rust zegen op. We bidden zo dat u de voortgang van uw woord wilt zegenen. Deze avond in ons midden, maar ook daarbuiten. Zegent u het evangelisatiewerk. Ook in het dorp hier en de omliggende dorpen. Dat er nog velen uit de duisternis getrokken zullen worden. Dat uw koninkrijk hier mag worden uitgebreid. Zegent u het werk van zending. Zegent u het werk van barmhartigheid. Ook in Oost-Europa. En ook als de gemeente dat werk in het bijzonder steunt. Wilt u ook hen die daar werkzaam zijn zegenen. Gedenk aan uw verbondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil. En dat toch uw beloften vervuld zullen worden. En dat de aarde vol zal worden van de vrezen van uw naam. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken, naar uw belofte. En dat zal toch zo zijn. Als de laatste zal zijn toegebracht en gans Israël zalig zal worden. Uw Heer Jezus Christus op de wolken weerkomt. Bereid ons ook op die dag voor. En doe ons allen ook daarnaar uitzien. Met groot verlangen. Opdat u de lof en de eer zult ontvangen die u toekomt. Wat is er veel wat ons daarvan af kan houden. Heere, breekt u het genadig weg. En vervult u ons met uw liefde. We bidden voor de kerken die ons lief zijn. Ook het kerkverband waartoe wij behoren. Waar juist ook zoveel zorgen zijn. En waarvan we ook niet weten hoe het allemaal verder moet. Als uw woord op verschillende wijzen wordt verstaan, dat ook allemaal zo verwarrend is, we het eigenlijk ook niet meer begrijpen hoe anderen uw woord anders verstaan en we daardoor ook een stuk vervreemding ervaren. We bidden van u, wilt u toch nog genadiglijk ingrijpen? Wij weten niet hoe. En we belijden ook als schuld dat wij zo gemakkelijk door kunnen leven en onder de gebrokenheid van ons kerk zijn zo oppervlakkig kunnen lijden als we er al onder lijden. O Heere, wil toch met uw Heilige Geest dat in ons leven werken, want dat is toch ook een kenmerk van genade. Wat hebben we dat nodig, Heere? Dat we lijden. Als we zien dat de vorst der duisternis op zoveel terreinen wint. En ook zoveel mensen, ook jonge mensen, van u en uw dienst lijken af te trekken. Heere, scheld u hem. En wil ons bewaren bij de waarheid van uw woord. En als we daarvan afdwalen, dat u ons terugbrengt. En dat we in ootmoed zullen wandelen. Ook als kerken. U, Heer Jezus Christus, bent toch de koning van uw kerk. Wil dan toch nog wonderen doen en wonderen werken. Zegen al uw kerkvergaderend werk in Nederland, in Noord-Amerika, in andere delen van deze wereld. We bidden voor deze wereld in nood, waar zoveel onrust is, chaos, geweld. We bidden uw zegen ook alle hulp die geboden wordt aan oorlogsgebieden en aan gebieden waar aardbevingen zijn geweest. Als we denken aan Turkije en Syrië. Er zijn zoveel duizenden en duizenden gezinnen getroffen. Waar een geliefde familielid wordt vermist. Waar zoveel verdriet is. O Heere, ontfermt u zich ook over hen. En heiligt u deze roepstemmen toch aan ons hart. En dat we het zullen opmerken. Dat u Heer Jezus Christus komende bent. Maar kon het zijn dat het geweld in sommige gebieden toch ook een halt mag worden toegeroepen. Verbreekt u dan ook de macht van iemand als Poetin. Ja, Heere, grijpt u in. En wil ook ons land en Europa nog sparen, Heere. En als wij dat van u bidden, dan belijden we dat wij daar geen recht op hebben. Beschaamd buigen we ons hoofd en we smeken van u. Wilt u ons leiden door uw woord en geest? Geeft u ons niet over aan onszelf. Maar mogen we ook deze avond nog weer verder onderwijs van u ontvangen. Tot onze zaligheid. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden zal nu plaatsvinden. U mag uw liefdesgave afstaan aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gave. En we willen ter inleiding op de prediking uit Psalm 72... de versen 7 en 8 zingen. Psalm 72, vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit genade. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 7 willen we zingen na het amen van de prediking. 103, vers 7 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we willen verder, uw aandacht wordt gevraagd voor het verdere onderwijs van de Heidelbergse catechismus. Dat gaat over God de Zoon en onze verlossing. En in dit deel van de catechismus worden de 12 artikelen behandeld, de apostolische geloofsbelijdenis. En dan gaat het vanavond over de belijdenis aangaande Jezus Christus, onze Heere. Dat is het thema van de preek. Onze belijdenis aangaande Jezus Christus, onze Heere. Drie gedachten. Hij is de eeuwige Zoon. In de tweede plaats, wij zijn aangenomen kinderen door hem. En in de derde plaats, hij heeft ons vrijgekocht. Onze belijdenis aangaande Jezus Christus, onze Heere. Hij is de eeuwige Zoon. Wij zijn aangenomen kinderen door hem en hij heeft ons vrijgekocht. De enige geboren zoon, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is een bijzondere uitdrukking waarmee de unieke verhouding wordt weergegeven tussen God de Vader en zijn zoon. Dat hij de enige geboren zoon van God is en daarmee ook de eeuwige zoon van God. Dat is in de vroege kerk al een strijdpunt geweest. En eigenlijk vinden we dat in de Bijbel ook al terug. Dat die waarheid wordt aangevochten en bestreden. Zeker op het moment dat de Heer Jezus openlijk erkent, openlijk getuigt dat hij de Zoon van God is. En wanneer deed hij dat? Misschien weten jullie dat wel, jongens en meisjes, dat hij dat heel openlijk zei toen hij voor Caiaphas stond. Hij gevangen was genomen en Caiaphas hem ondervroeg. Maar dat de Heer Jezus toen bleef zwijgen en dat Caiaphas bijna tot wanhoop werd gedreven. En dat hij dan met een eedzwering zegt, ik zweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En dan gaat de Heer Jezus spreken. En dan bevestigt hij dat. Dan zegt hij, gij hebt het gezegd. En vervolgens onderstreept hij dat met de woorden, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komen op de wolken des hemels. En met die uitdrukking, de Zoon des mensen, bevestigt de Heer Jezus, ik ben inderdaad de beloofde Messias. Ik ben de Zoon van de levende God. En in plaats van dat Caiaphas dan, dat Caiaphas neerbuigt en de Heer Jezus gaat aanbidden, scheurt hij zijn kleren en beschuldigt hij de Heer Jezus van godslastering. Want hij heeft zich aan God gelijk gemaakt, niet erkennende dat Jezus is de Zoon van God. De Heilige Schrift leert ons heel duidelijk dat Jezus Christus de Zoon van de Vader is. Hij is de enige geboren Zoon van God. Hij, zo hebben we zojuist vanavond beleden, en ik zal het nog wel een keer naar verwijzen, de geloofsbelijdenis van Nicea. Hij is geboren uit de Vader. Dat wil zeggen dat er een unieke verhouding is tussen God de Vader en de Zoon. Want we beleiden dat hij geboren is van eeuwigheid. Nou, dat is een uitdrukking die wij niet kunnen begrijpen. Want geboren, dat geeft aan dat er een tijdsmoment was. Wij zijn allemaal geboren ergens op een bepaalde tijd. U weet uw geboortedatum. Toen bent u geboren. Maar van de Zoon van God geldt niet een geboortedatum, met eerbied gesproken. Want hij is de Zoon van God geboren in eeuwigheid, van eeuwigheid. Dat kunnen wij niet begrijpen. Maar zo is het wel hoe de Heere zichzelf openbaart. We hebben het gelezen in Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dat wordt dan verder uitgewerkt in het evangelie van Johannes, als Johannes dan beschrijft dat de Heer Jezus de zoon van God is. En dan verder spreekt hij over de kinderen van God. Dan gebruikt hij daar een ander woord voor. Dan heeft hij niet over de zonen van God. De verhouding van Gods volk tot God is een andere dan van de zoon tot de vader. Jezus Christus is de unieke zoon van God. Hij staat in een unieke verhouding. Dat wordt ook aangeduid met in de catechismus met de eeuwige natuurlijke zoon van God. En daarmee wordt al duidelijk dat er een geweldige afstand is in dat opzicht tussen God de zoon en zijn vader en onze verhouding tot God. Hij is de natuurlijke zoon van God. Niemand van ons kan zeggen dat hij een natuurlijke zoon van God is of zal worden. Want ook al geldt dat allen die van hem zijn tot zijn kinderen worden aangenomen, dan blijven we nog wel aangenomen kinderen van God, maar zullen we nooit delen in dezelfde natuur als van God. Terwijl de zoon van God in dezelfde natuur deelt, omdat hij van hetzelfde wezen is. God de Vader en God de Zoon. En God de Zoon, hij is geworden wat hij niet was, namelijk mens. Die bijzondere verhouding die blijkt ook daarin dat de Zoon er wel degelijk betrokken was bij de schepping. Alle dingen, zo zegt Johannes, zijn door hetzelfde gemaakt. Door het woord. Het woord dat verwijst naar de Heer Jezus Christus. Wat zeg ik verwijst? Hij is immers het woord. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. U zegt van ja, als u dat zo even heel kort beschrijft wat dat nou ongeveer betekent, dan begrijp ik wel dat dat heel belangrijk is. Maar wat heb ik daar dan aan? Nou ja, nou kunnen we niet al bij alles vragen wat we eraan hebben. Dan moeten we ook maar niet te snel vragen bij wat God zegt in zijn woord. Hij openbaart zichzelf opdat we hem zo zouden leren kennen. En hem zo zouden leren aanbidden. En dat leer je doen als je door het geloof gaat ontdekken dat je de Heer Jezus ook zo nodig hebt. Als de eeuwige zoon van God, de enige geboren zoon van God, de natuurlijke zoon van God. Omdat hij in die weg alleen verzoening kon aanbrengen voor zijn volk. Hij is echt mens geworden. Maar hij had de straf op de zonde nooit kunnen dragen als hij ook niet waarachtig de zoon van God was van eeuwigheid. En in die weg de schuld kon betalen die wij hebben verdiend. En in die weg zondaren kon aannemen tot kinderen van het huisgezin van God. Er zou geen zaligheid zijn als Jezus Christus niet de enige geboren zoon van God zou zijn. Met de geloofsbelijdenis van Isaïa belijden we geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader. En dat is wat ik noemde, hij is de natuurlijke zoon van God. Hij is niet aangenomen tot de zoon van God. Er zijn dwaalleringen die zeggen van ja, de Heer Jezus was wel een profeet. En hij is door God als zijn zoon aangenomen. Maar dan wordt de godheid van de Heer Jezus ontkend en krachteloos gemaakt. Hij is als zoon van God in deze wereld gezonden. De schrift is daar heel duuidelijk over. Denk aan Romeinen 8. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat hij de Zoon van God is, kon hij de wet volkomen vervullen. En heeft hij de vloek van de wet kunnen dragen. En daarmee in de plaats van zijn volk aan de eis van God voldaan. Daarmee heeft hij ook de macht van de zonde verbroken. Doordat hij voor de zonde heeft betaald. De macht van de zonde is gebroken. Waar? Ja, op Golgotha. Waar hij de duivel heeft overwonnen. Toen hij het uitriep. Het is volbracht. Toen heeft hij de schuld van zijn volk betaald. En daar leggen we ook terecht de nadruk op. Maar vergeet u niet, op dat moment is ook de kop van de slang vermorzeld. En toen is Gods volk vrijgekocht van de macht van de zonde en van de macht van de duivel. Nou, dat is nou het evangelie, het wonder voor allen die de Heere vrezen. Kunt u dat bevatten? Dat hij als de Zoon van God nou aan de eis van de Vader heeft voldaan. En dat hij daarvoor in deze wereld is gekomen. Van hetzelfde wezen van de Vader. Dat wil ook zeggen dat hij in alle dingen aan de Vader gelijk is. Hij is mens geworden, tegelijkertijd de eeuwige Zoon van God. Maar de liefde die hij openbaarde toen hij op aarde rondwandelde, is dezelfde liefde als de liefde van de Vader. Zijn liefde werd niet beperkt omdat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. En dat geldt voor alles wat hij deed. Het geduld wat de Heer Jezus hier op aarde had met zijn discipelen en met het volk. Daarmee openbaarde hij zijn vaders langmoedigheid. Toen hij op weerstand stuitte, op zijn prediking en op zijn wonderen. En in de trouw die hij aan de dag legde, legde hij de trouw van de Vader aan de dag. Want die is hetzelfde als van de Vader. Hij heeft zijn discipelen nooit weggezonden, hoewel ze hem ontrouw waren. Ja, zelfs van hem zijn weggevlucht toen hij, nadat hij was opgestaan van de hof van Gethsemane en de soldaten hem gevangen wilden nemen. Jezus Christus heeft ons het hart van de Vader verklaard, zegt Johannes. Geëxegetiseerd, uitgelegd. Als u nou wilt weten wat in het hart van de Vader is. En misschien is dat voor een van ons wel een vraag. Zeg van ja, als Christus wordt verkondigd en wordt uitgestald en wordt aangeboden als die middelaar in wie ik moet geloven, tot wie ik de toevlucht moet nemen, dan is er bij mij de gedachte, ja, maar ik weet nog niet wat nou de wil van de Vader is. Wat is het nou het welbehagen van God? En zou dat nou ook voor mij kunnen zijn? Als u nou wilt weten wat nou in het hart van de Vader is, dan moet u naar de Zoon kijken. Want als u wilt weten hoe God denkt over u, dan kunt u dat niet eerder weten dan dat u tot Christus bent gegaan en daar uw armoede hebt beleden. En dan zal hij u zeggen hoe hij over u denkt. Wijs het op zijn volbrachte werk, waarin hij bekend maakt wat in het hart van God is. Hij heeft de Vader volkomen gehoorzaamd in alle dingen, tot aan het einde van zijn leven. Ja, naar zijn menselijke natuur heeft dat geweldig veel strijd opgeleverd. Denkt u maar aan de gebedsworsteling in de hof van Gethsemane, waarin hij helemaal het eens was met de weg van de Vader, maar omdat hij zo geweldig tegen die weg, lijdensweg opzag, en hij in die drinkbeker van het lijden zag hoe diep dat moest gaan, hij bad indien het mogelijk ware, dat neem deze drinkbeker van mij. Maar vervolgens het gebed. Vervolgde toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Na de menselijke natuur worstelde hij met de weg van de Vader. Maar hij onderwierp zich helemaal aan die weg. Want hij wilde immers het volk dat de Vader hem gegeven had zalig maken. En dat in de weg waarin er aan Gods heilig recht zou worden voldaan. Zo heeft hij het volk verzoend. En in die weg heeft hij Gods volk zalig gemaakt. Waardoor ze tot kinderen aangenomen kunnen worden. Tot het huisgezin van God. Dat alleen vanwege die unieke relatie tussen de Vader en de Zoon. Dat is nou een troostrijke boodschap voor mensen die moeten belijden dat ze niet anders dan de eeuwige dood verdienen door eigen schuld. Een rijke boodschap voor verloren zonen en verloren dochters die belijden niet waard te zijn om nog langer kind aan huis te zijn. Ze kunnen worden aangenomen, tot kinderen aangenomen worden, alleen om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Oh, als je nog nooit iets hebt gezien, hè, van je, ja, dat je nou inderdaad zo'n weglopende zoon of dochter bent. Dat je een geweldige schuld voor God hebt die je niet kunt verzoenen. Dan zul je ook niet verwonderd raken over dit evangelie. Dan zul je niet vol verwondering en aanbidding neervallen. Hoe groot bent u? De enige geboren zoon van God. De eeuwige zoon, de natuurlijke zoon van God. Omdat u zo bent, daarom kan ik zalig worden. Dat u zo diep bent neergedaald voor een arme zondaar als ik ben. Wat hebben we nodig dat de Heilige Geest onze ogen ervoor opent. Want we zijn zo blind vanuit onszelf. En als we er iets van hebben mogen zien, dan moeten we belijden dat we er zo gemakkelijk aan voorbij kunnen leven. Aan de rijkdom die hieruit voortvloeit. De zaligheid die gegarandeerd ligt in zijn volbrachte werk. Het is zeker dat Gods kerk zalig wordt. Want Jezus Christus, de enige geboren zoon van God, heeft haar vrijgekocht. En dan vervolgt de catechismus in het tweede deel van antwoord 33... dat wij om zijnentwil uit genade tot kinderen aangenomen zijn. Dat is onze tweede gedachte. Wij, zo heb ik het ook in de thema en verdeling opgenomen. Wij, dat zijn, ja, wie zijn dat? Ja, dat zijn we niet allemaal, vrees ik. Maar die wij, dat zijn degenen die door genade de Heer Jezus hebben leren kennen als hun borg en zaligmaker. Dat zijn die wij, die door genade in het huisgezin van God zijn aangenomen. Niemand van ons wordt automatisch een kind van God. Ook niet zo'n lief klein babytje. Daarvan kun je niet zeggen op een geboortekaartje dat dat al een kind van God is. Daar is immers toch dat wonder van de wedergeboorte voor nodig. Niemand is van nature een kind van God. Je wordt een kind van God alleen door de genade van de Heer Jezus Christus. Alleen door de genade van de Heer Jezus Christus. Dat wil dus zeggen, daar geldt alweer hetzelfde voor als wat ik net noemde over het hart van de Vader. Als je wilt weten wat er in het hart van de Vader is, dan moet je bij de Heer Jezus Christus zijn. Als je nou wilt weten of je nou waarachtig een kind van God bent, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Want het is door zijn genade dat je tot kind kan worden aangenomen, geadopteerd. Alleen in het geloof zicht op hem en op zijn werk, wat hij heeft gedaan en nog steeds doet, mag ik gaan inzien, inzicht krijgen in de kinderrechten die er zijn voor allen die de Heere vrezen. Het valt op dat Paulus, als hij spreekt over die kinderrechten en voorrechten in Galaten 4, dat hij dan nadrukkelijk spreekt over het verkrijgen van de aanneming tot kinderen. Dat is dus een onderscheiden gave die de Heere uitdeelt aan allen die hem vrezen. Dat is wat je door het geloof mag ontvangen. Een van de vele weldaden. En dat dat ontvangen wordt, wil dus zeggen dat dat toegepast moet worden aan je hart en leven. Dat toepassende werk van de Heilige Geest. Dat is nodig voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. U hebt gelijk als u zegt, dominee, wie nu mag delen in het heil van Christus, in de zaligheid van Christus, die deelt in alles wat de Heer Jezus Christus heeft verworven. Dus ook in de aanneming tot kinderen. Helemaal waar. Maar als je nou door genade zicht mag krijgen op de Heer Jezus Christus, heb je dan gelijk al in de gaten wat voor rijke schatten daar allemaal in zijn? En hoe groot en vol die zaligheid is? En denk je dan dat je gelijk dat allemaal in jezelf kunt toe-eigenen? Nee, dat is wat de Heer je door woord en geest leert. Doordat hij je ogen opent voor de rijke schatten van het heil. En hij je dat leert door het geloof toe te eigenen. Doorgaans leert de Heilige Geest ons de dingen van, of de zaligheid, niet in één keer. Maar past hij dat op onderscheiden wijze toe aan een ieder van allen die de Heere vrezen. Op onderscheiden wijze. Bij de ene gaat dat sneller dan bij de ander. En bij de ene komt er ook meer geloofzicht dan bij de ander. Daarin is de Heere ook nog eens vrij. Soeverein noemen we dat dan. De Heer is niet verschuldigd aan ons om uit te leggen waarom hij bij de ene meer geloofzicht geeft dan bij de ander. Dat kan ook nog eens een persoonlijke schuld zijn, omdat we slordig leven, omdat we wat gemakkelijk leven en daarom tot weinig inzicht komen, omdat we weinig de genademiddelen gebruiken. Maar ook van Gods kant is de Heer vrij in hoe hij dat doet. En in welke mate hij dat doet. Maar de Heer wil ons in de oefening van het geloof leren om in ootmoed te wandelen. En daarom als een bedelaar te mogen ontvangen van die rijke schatten die hij geeft. En één daarvan is dat je mag geloven tot Gods kind te zijn geadopteerd. En daarmee de kinderrechten, voorrechten te hebben ontvangen. Dus het is waar, dat is toch ook al begrepen in de zaligheid die in Christus is. Dat is helemaal waar. Maar dat kindervoorrecht, dat ga je beleven, ga je doorleven en ga je of ervaren door het geloof. En nooit op een manier van redeneren. Oh, maar als ik nou in de Heer Jezus Christus geloof, oh, dan heb ik alles. En dan mag ik dat allemaal zomaar gaan toe-eigenen. Dat is allemaal van mij. Dat is wat de Heer je leert. Dat zijn nou de oefeningen van het geloof. Nou, hoe werkt dat dan? Als je dan door de oefening van het geloof mag leren gaan zien dat je tot kind wordt aangenomen. Wat is nou een kenmerk van zo iemand? Nou, dat is iemand die gaat inleven dat hij juist buiten staat. En dat hij helemaal geen kinderrechten heeft. Die al verwonderd is als hij mag zeggen dat door Jezus Christus, door zijn bloed, de zonden vergeven zijn. Maar nog misschien nog wel moet zeggen, maar ja, in mijzelf, wie ben ik nou toch? Een verloren zoon, een verloren dochter. En dan herken je in die gelijkenis van die verloren zoon. Dan beleid je het voor de Heere. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Zo leer je jezelf kennen. En zo mag je door genade ontdekken dat de Heere de zonde wil vergeven. Maar waar leidt dat dan toe? Dat brengt je alleen maar tot ootmoed. Tot verwondering. Hoe groot bent u in uw vergevende genade? Nou, wat is nou de reactie als je beseft dat je alles hebt verzondigd en toch vergeving ontvangt? Ja, dat de Heere zelfs kinderrechten toezegt. Dan zeg je niet, ja, natuurlijk ben ik een kind van God. Maar dan zal er toch meer de verwondering zijn. Is dat nou ook voor mij? Mag ik mij nou ook een kind van God noemen? Mag ik dat nou mijzelf toe-eigenen? En dan kan het voor je gevoel en voor je besef als te veel zijn. Het is zo overweldigend. Je begrijpt niet dat nou al die weldaden van Christus je worden toegezegd. Nou, dat is de beleving wanneer de Heilige Geest je liet zien op de Heer Jezus Christus. Vanuit je eigen armoede en ellende. Je bent zo verbaasd. Je kunt er eigenlijk niet bij. Omdat je je voor jezelf zo onwaardig weet. Maar de Heilige Geest past het zo toe dat je niet anders kunt dan te erkennen. Ja, dat mag nou ook voor mij. En dan wil je niet anders dan dat je ook die weldaad in het geloof omhelst. O God, mijn Vader. Paulus zegt in Galaten 4, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Zo werkt de Heilige Geest in het hart. Onder de leiding van de Heilige Geest ga je hem naspreken, ga je het woord naspreken. Zoals Paulus dat in Romeinen 8 zegt, dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wordt eenparige belijdenis, de Heilige Geest, die leert het mij belijden dat ik een kind van God ben. Nou, dat leert de Heer je, als ik zeg in de oefening van het geloof, dat betekent dus in het gebruik van de genademiddelen. Onder de prediking, dat dat zo op je af mag komen, of in het persoonlijke Bijbel lezen. En zo maakt de Heer ons deel in al die heilschatten die hij schenkt. Geeft hij ons daar zicht op. En zo komt hij tot zijn eer. En blijf ik in mijzelf zo arm en ellendig. En daarom alle reden om mij te verootmoedigen. Maar mag ik me rijk weten in hem. Vanwege dat zicht dat de Heer mij geeft. Op hem en zijn volbrachte werk. Maar dan onze derde gedachte. Waarom wordt hij dan ook genaamd onze Heer? Dan gaat het over vraag en antwoord 34. Omdat hij ons met lichaam en ziel van alle onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Heere, dat is de Heer Jezus. Heere met één hoofdletter. Dat betekent in het Grieks is dat kurios. Dat heb je misschien wel eens gehoord. Dat betekent degene die het voor het zeggen heeft. Die gezag heeft. Dat is iemand dus die regeert. Die bevelen mag uitdelen. Die autoriteit heeft. Die gezag heeft. Nou, allen die de Heere vrezen, daarvoor geldt dat hij Heere over hen is. We hebben net gezien dat ze tot kinderen Gods gemaakt worden, maar ze worden ook gewillige onderdanen van de Heer Jezus. Dat klinkt toch wel een beetje wat afstandelijk, vindt u niet? Tot kinderen Gods aangenomen, dat is een hele intieme klank. Maar als u nou hebt over onderdaan worden van iemand, dan klinkt daar weer afstand in door. Gaat dat samen? Ja, dat gaat samen. Dat kan ook niet anders. Want wie kinderrechten ontvangt, die gaat ook Christus dienen als zijn Heere. Ja, dat gaat wel tegen ons vlees in. Dat is wat anders. Maar dat is een geestelijk toestemmen. Hij is mijn Heere. En dat gaat tegen mijn vlees in, want mijn vlees zegt, ik wil geen Heer en Meester. De Franse Revolutie. Geen meester boven ons. Geen Heer en Meester boven ons. Dat is wat in onze natuur zit. En misschien is dat wel iets wat bij jou of bij u ook nog de overhand heeft. Dat je toch eigenlijk toch altijd nog wel zelf baas wilt zijn. En vrij wilt zijn wat je doet. En als je je bekeert, dan word je beknot in wat je wel en niet mag doen. Dan zijn er in één keer allemaal regeltjes. Nou, dan heb je nog niks van het evangelie begrepen. Want je denkt wel dat je vrij bent, zolang je geen onderdaan bent van de Heer Jezus, maar je beseft niet dat je helemaal gebonden zit. Je zit helemaal vastgeketend aan de macht van de zonde en aan de heerschappij van de duivel. Je denkt dat je vrij bent als je kunt doen wat je zelf wil, maar je weet niet dat jouw wil vastzit aan de zonde en aan de listen van de duivel, die je zo gemakkelijk gelooft. Terwijl als je vrij bent, als de Heer Jezus Christus jouw Heere is en je zijn onderdaan bent, dan ben je vrij van de macht van de zonde en vrij van de macht van de duivel. Hij is het die je verlost en je een gewillige onderdaan van hem maakt. En dan kom je pas echt tot je bestemming. Maar als je dat niet aanlokt, en als je nog zelf doorleeft naar je, en je volgt je eigen wil na, dan begrijp je niet, dan besef je niet dat je je ondertussen rijp maakt voor de eeuwige ondergang. Dan kom je nog eens terecht in een onuitsprekelijke leegte, die je nu niet zo beseft. Hoewel, merk je nou zelf ook niet dat de ene zonde weer om de andere zonde vraagt en dat je hart nooit zegt het is genoeg. Dat je ook merkt dat er bepaalde zonden zijn die verslavend kunnen zijn en dat je er steeds meer en steeds intensiever van wilt hebben. Dat is nou wat de zonde doet. En als onze ogen daarvoor niet opengaan in dit leven, dan zul je het gaan ontdekken bij het sterven. En daarom is de zegen als we in dit leven ontdekken hoe verschrikkelijk het gezicht, het karakter van de zonde is. En dat ons leven laten leiden door hem die van God gegeven is, Jezus Christus. Heb je last van de zonde? Ik bedoel niet in je geweten dat je zo af en toe je geweten beschuldigt dat je verkeerde dingen doet. Kijk, we willen ons geweten geen geweld aan doen. We sussen ons geweten zoveel mogelijk. Denk nou maar eens na. Even voor vandaag, hoeveel zonden zou u zo even voor de vuistweg op kunnen noemen die u vandaag hebt gedaan? Kunt u er zo in 1 keer 10 opnoemen? En als jij het lastig vindt om even 10 zonden op te noemen van vandaag, dan is dat het bewijs dat de zonde je verblindt. We zien het niet. Zo zijn wij van nature. Zie je nou niet dat je vastzit aan de zonde, terwijl je zonden zo vele zijn? Wie kan ons verlossen? De Heer Jezus zegt, ik ben de Heere. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ik kan je van de banden van de zonde losmaken. Ik kan je verlossen van de macht van de duivel. Wat wij niet kunnen, dat kan hij wel. Want hij is Heere. En daarvoor heeft hij de hoogst mogelijke prijs betaald. Om, niet om Heere te zijn, maar wel om je vrij te kunnen kopen van de macht van de zonde. Daarvoor heeft hij zijn bloed gestort. Het heeft hem zijn leven gekost. En dat heeft hij gedaan voor mensen die opstandelingen zijn, die helemaal niet naar hem willen luisteren. Petrus zegt in zijn eerste brief, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het is alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus dat je vrijgekocht kunt worden. Petrus noemt hier zilver en goud. En dat is in onze catechismus teruggekomen in het antwoord, dat we daar niet door vrijgekocht kunnen worden. Dat is wel goed om even bij stil te staan, want zilver en goud, dat zijn edele metalen, zoals je weet. En je weet misschien ook wel dat dat altijd zijn waarde houdt. Het kan wel in waarde toenemen of afnemen, maar het is toch tot de dag van vandaag nog altijd zo dat het mogelijk is om je geld te beleggen in goud. Want aandelen kunnen in waarde dalen, maar goud houdt toch altijd een bepaalde waarde. Nou, stel je nou eens voor dat je al het goud van deze wereld zou kunnen hebben. En je zou al dat goud nou aan de Heere teruggeven. Zou je daarmee nou jouw zondenschuld voor God kunnen betalen? Zou je daarmee nou verlost kunnen worden? Nee, met al dat goud en al dat zilver kun je jezelf niet vrijkopen. De machtigste, de rijkste man van deze wereld. Hij kan heel veel bereiken. Hij kan ook heel veel macht hebben. Denk aan iemand als Elon Musk. Je weet wel, die Twitter heeft gekocht en zo. Ongekende macht heeft die man. Je wordt er bang van. Zoveel geld. Maar hij heeft niks om zijn arme ziel te redden. Helemaal niks. Hoe kun je verlost worden? Alleen maar door het bloed van Jezus Christus. Dus je moet ook niet denken dat omdat je nou in Middelharnis naar de christelijke vermeerde kerk gaat en je dat ook trouw doet, dat je dat wat meer geschikt maakt voor de dienst van de Here. Nee, helemaal niks van ons. Niet het goud moet uw waarde leren schatten. Niet uw kerkgang moet uw waarde leren schatten. Maar u moet het bloed van Jezus Christus op waarde leren schatten. Het dierbare bloed. Omdat in dat bloed alles spreekt van zijn ondoorgrondelijke liefde. De eeuwige Zoon van God. Hij had al liefde van eeuwigheid voor het recht van zijn vader. En voor het volk dat hij uit genade zou aannemen. Tot kinderen van God. Het volk dat hij redt en verlost. Van de banden van de zonde en de duivel. Door zijn bloed. De Heer biedt zich aan. Deze morgen, deze avond doet hij het weer. En hij zegt tot je, ziet, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben de Heer. De Heere die je beloofd is, al bij de doop, dat ik al je zonden kan vergeven, want ik ben Heere. Het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En daarom een dierbaar bloed. Mag je nou door genade iets kennen van de kracht van dat bloed? Omdat je iets van de liefde van God daarin hebt mogen proeven. Als je nou iets mag gaan zien van wie de Heer Jezus Christus is voor zulke arme zondaren als wij zijn, dan ga je het bloed van de Heer Jezus waarderen. En als je er nou in geloof op mag gaan zien, dan zeg je, het is het meest kostbare in deze wereld. Kostbaar in de ogen van de gelovigen. Omdat de Vader het bloed van zijn zoon aanvaarde als het enige betaalmiddel voor de schuld van de zonde. God de Vader is volkomen tevreden met het offer van zijn zoon. Hij, de zoon, heeft immers de last van de toren op zich genomen. Wat heeft de Heer Jezus onder die last geleden? Wat heeft het hem gehuiverd? Wat heeft hij gehuiverd toen hij de drinkbeker moest drinken? Wat heeft hij geleden en geworsteld in Gethsemane? Wat heeft hij angsten doorstaan? Veroordeeld op Gabbata en op Golgotha aan het kruis genageld. Bloed gestort om de toren van God te stillen. Toen heeft hij zijn volk vrijgekocht van de zonde. Toen heeft hij de macht van de oude slang vermorzeld. En in die weg worden nou Gods deugden verheerlijkt. Zo komt God tot zijn eer. Zijn gerechtigheid, zijn wijsheid, zijn goedheid, zijn trouw. Ze zijn allemaal in Jezus Christus verheerlijkt. En zijn liefde tot de deugden van de Vader is zo groot dat hij liever stierf dan dat de deugden door ons zouden worden gelasterd. Wat een liefde toont de Heer Jezus door daarmee tot verloren zondaren. En wil hij hen tot heren zijn. Om in hun plaats te lijden en te sterven. Gods eer, dat betekent alles voor de Heer Jezus. En wie hem tot zijn heren leert kennen. die wordt het met hem eens dat God alle lof en eer waard is. Zo maakt de Heer Jezus zondaren tot zijn eigendom. Wordt hij Heere over hen. En ja, en dan beschermt hij ze ook. En dan beschut hij ze. Dan voorziet hij ze van alles zoals hij dat alleen kan. Maar dat betekent ook dat je een gewillige onderdaan wordt. Ja, gewillig, dat wil zeggen dat je gaat voelen dat er een strijd is. Een inwendige strijd tussen de geest en het vlees. Tussen wat Christus wil en wat je eigen vlees wil. Is dat dan niet beklemmend? Als je dan een onderdaan van de Heer Jezus wordt. En je altijd naar hem zou moeten luisteren. Nee, dat is niet beklemmend. En dat is ook niet een moeten. Maar dat wordt dan ook een hartelijk verlangen. Omdat hij zijn liefde in je hart uitstort. Zodat er een wederliefde is tot hem. En je zo graag een onderdaan van hem wilt zijn. Hij die je heeft vrijgekocht van alle zonde en van alle schuld. Van de macht van de heerschappij, van de duivel en van de zonde. Hoe zou je niet voor hem willen leven? Hij die zijn leven heeft gegeven. Hoe zou je niet zijn wil willen doen? Zijn wil waarvan je weet, die is alleen wijs en goed. En die zal mij leiden op de weg naar de eeuwigheid. Om hem eeuwig de lof en de eer te kunnen brengen. En zo trekt hij door zijn liefde onderdanen tot zich. En wie hij tot zijn onderdaan maakt, die vormt en kneedt hij ook. Op zo'n wijze dat we zijn wil van harte gaan doen. Ja, dan kan het wel zijn dat dat door de moeite en de zorgen heen gaat. En dan gaat het inderdaad ook tegen mijn eigen vlees in. En dan heb ik te strijden tegen de zonde. De zonde die misschien mijn andere vrienden en andere mensen in mijn omgeving zo gemakkelijk doen. Maar je kan het niet meer gemakkelijk doen. Het valt je zwaar. Omdat de liefde van hem in je hart is uitgestort. Kijk, dan ga je ook anders luisteren naar het woord bekering. En bekering is dan geen negatieve klank meer in je oren. Want dat heeft het toch al gauw bij ons. En de prediking gaat ook over bekering en geloof. En waarom moet het altijd over bekering gaan? Nou, wilt u er niet van horen dan? Hoe je nou verlost kan worden en hoe je losgeweekt kan worden van zonde en van de heerschappij van de duivel. Dat is toch een afkeer van dat kwade en een heenkeer tot hem. Dat is dan toch het verlangen van je hart. De dagelijkse bekering is het uw verlangen. Om zo meer en meer gelijk gemaakt te worden, geboetseerd te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dan ga je anders denken over de invulling van je verlangens. Dan krijgen je verlangens ook een andere richting. Dan legt de Heer daar beslag op. En dan ga je het elke dag maar weer bidden. Heer, wilt gij dat ik doen zal? Ja, dat is dan wel wat je leert bidden in de weg van het geloof. Ja, als we afdwalen, dan bidden we dat niet meer. Dan willen we onze eigen wil doen. Maar als de Heer ons weer op onze plaats brengt, dan wordt dat toch ons verlangen. Als die liefde weer opleidt, als Hij door zijn Heilige Geest ons vervult. Ja, dan voel je juist ook de trekkracht van de zonde. Want de duivel, die ziet niet graag dat hij prooien kwijtraakt. En hij is er altijd op uit om ons te verleiden door zijn leugens. En ongemakkelijk vallen we niet in zonde. Ik tenminste wel. Hoe gemakkelijk zijn we verleid. En je klaagt het uit. Heere, ik ben een ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Voor je gevoel kun je niet aan, die trekkracht van de zonde. Je struikelt in velen. En je komt het nooit te boven. Nee, dat is ook zo. Iedere dag de doding van de zonde in ons omdragende, zegt Paulus. Dat is zo in dit leven en daar word je pas van bevrijd op de dag van het sterven. Dan ben je die strijd te boven. Maar wat leer je nou juist in die strijd om zijn genadetroon aan te lopen? Om nou als een ellendige en als een nooddruftige, als iemand die het niet heeft en zwak is in zichzelf, om nou alles van hem te verwachten, die Heere is, die zijn volk beschermt en bewaart, die zijn onderdanen alles geeft wat ze nodig hebben en ze wilt leiden op de levensweg. Dan zijn er bij hem uitkomsten. Uitkomsten zelfs tegen de dood. Dan wil je zo graag in dit leven de goede strijd strijden. En met het uitzicht op het eeuwige leven. Strijden onder de kruisbanier Jezus Christus. Want zijn oog is op zijn volk. En daarom allen die van hem zijn, onderdaan van hem geworden, die zullen ook thuiskomen. Ja, dan is er nog wel heel veel wat in dit leven ons naar beneden kan trekken. Niet alleen zonde en de verleidingen en de macht van de duivel. Maar denk ook gewoon aan de zorgen van het leven. Of misschien wel als je ernstig ziek bent. En je eigenlijk geen uitzicht hebt op genezing. Of als er psychische klachten zijn. Het kan je zo bezighouden. Het kan je zo voor je gevoel afhouden van de Heer en zijn dienst. Hij weet dat. En hij wil Heere zijn. Hij leidt zijn volk zachtjes. Hij leidt ze met tere liefde. Dat mag je ook zien. In je zwakheid, tegen je wil in. In je zwakheid, op de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Want die door hem vrijgekocht zijn, die zijn vrijgekocht tot in eeuwigheid. En niemand, ook de duivel niet. Niets kan ons uit die handen, doorboorde handen van Christus weggritsen. Het is zo goed als je nou onder die heerschappij van de Heer Jezus bent. Als je het door hem laat gezeggen. Daar zul je echt geen spijt van krijgen, mijn jonge vriend. Als je je tot hem bekeert en hem aanroept en je zonde voor hem beleidt. Ja, je zult wel spijt krijgen van één ding. Je zult er spijt van krijgen dat je niet eerder hebt bekeerd. Dat je niet eerder een gewillige onderdaan van hem bent geworden. Omdat je hebt ontdekt hoe goed het is om hem te dienen. En je schaamt je. Dat je de dienst aan de Heer eerder altijd verdacht hebt gemaakt. En altijd van je weg hebt geduwd door je manier van redeneren. Altijd hebt gedacht dat er ook kwade gedachten bij de Heere zijn. Je schaamt je ervoor en je beleidt het als schuld voor hem. En je zegt, hoe goed is het om hem te mogen vrezen. Hij wil dat geloof dan ook versterken onder de prediking van het woord. En door het gelovige gebruik van het sacrament van het heilige avondmaal, het sacrament van de heilige doop, dat ons alles wijst op dat bloed van Jezus Christus dat hij heeft vergoten voor zijn volk. Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat wordt de rode draad door het leven heen. Kijk, en omdat hij de zijnen heeft gekocht, besteedt hij ook alle zorg aan zijn volk en kinderen. Geen moment zijn we dan uit zijn gedachten. Geen moment zijn we zonder zijn zorg. Niet dat we dat altijd zo beleven en ervaren, maar hij heeft dat beloofd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En allen die zijn onderdaan zijn, die komen thuis. Thuis. In het vaderhuis. Waar de vele woningen zijn. Die hij heeft bereid voor allen die hem als hun Here hebben leren kennen. Die zullen ontvangen dat kindsdeel. Dat hij voor hen heeft weggelegd. Amen. met dankzegging en gebed. Heren, dat we daar ook nooit aan zouden twijfelen. Dat u met mededogen omziet naar het verlorene. Naar allen die u lief hebt gehad van eeuwigheid. We kunnen er niet bij. Gaat ons verstand te boven, maar daarin bent u toch alle aanbidding waard. Maar als we zulk een rijk evangelie horen, dat we dan toch ook nooit zouden denken dat iemand van ons uitgezonderd zou kunnen worden. Dat heil en die zaligheid niet met ernst en welmenend ons wordt aangeboden. Heere, u bent het die lust hebt in de zaligheid van zondaren. Dat hebt u beloofd met een eedzwering. En dat we daarom ook niet anders kunnen dan met verbroken harten en verslagen geesten tot u de toevlucht te nemen. Om te smeken om uw genade, die ook niet zal teleurstellen allen die op u hopen. Wat is het een les voor ons om ook te erkennen en te belijden dat wij zijn wie we zijn, zondaren voor u. U wist dat al lang en u weet ook hoe zwak we zijn. Wilt u het ons ook leren en dat we het gaan inleven en voor u belijden. En zo u plaats maakt voor uzelf en u tot uw eer komt. Wilt toch ook het verlangen werken in allen die u mogen kennen om vast te mogen staan, geworteld te zijn in de genade van Christus. Geworteld te zijn in de waarheid van u. En om meer en meer te mogen ontvangen van alles wat ons in Christus Jezus is toegezegd. Door het toepassende werk van uw geest. En dat degenen die daar buiten staan jaloers worden. En ook gaan zoeken wat tot hun zaligheid dient. Heb dank dat u ons deze dag hebt gegeven. En we dragen de gemeente opnieuw hartelijk aan u, de Heere, op. Wil in genade en gunst op hen neerzien. En ook alles geven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Neem ons zo voor uw rekening. Bewaar ons voor een onverzoend en onvoorbereid sterven. Zegen ons en stel ons tot de zegen. Doe verzoening over onze zonden en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 72, het 11e vers, 72 vers 11. Heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Zegen.